Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert u het programma In gesprek met een priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in deze speciale uitzending van het programma In gesprek met een priester. Naar aanleiding van het overlijden en de begrafenis van kardinaal Danneos, kan u in deze uitzending luisteren naar een gesprek dat we met hem hebben gehad in 2015.
Voor ons programma In gesprek met een priester zijn we vandaag te gast bij kardinaal Godfried Danneels voor een gesprek voor Radio Maria. Hij werd geboren te Kamichem op 4 juni 1933. Hij was de oudste van 6 kinderen. Na zijn middelbare studies aan het Sint-Josefscollege in Tielt ging hij in 1951 naar het seminarie Leo XIII in Leuven. Hij volgde zijn hogere studies filosofie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Daarna studeerde hij theologie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome tot 1960. Op 17 augustus 1957 werd hij door Monseigneur de Smet in zijn geboortedorp tot priester gewijd. Na zijn licentiaatstudie in de theologie behaalde hij in 1961 het doctoraat in de theologie. Tussen 1959 en 1977 was hij professor in de liturgie en sacramentenleer aan het Groot Seminarie van Brugge, waar hij ook tot geestelijk directeur benoemd werd. Van 1969 tot 1977 was hij tevens docent in de liturgie en de sacramenten aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen te Leuven. Op 4 november 1977 werd hij door paus Paulus VI benoemd tot bisschop van het bisdom Antwerpen, in opvolging van Monseigneur Daan. Op 18 december van datzelfde jaar werd hij door kardinaal Sunes tot bisschop gewijd. Op 4 januari 1980 werd Danneels aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie. Tijdens het consistorie van 2 februari 1983 maakte paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal-priester. In juni 1978 werd kardinaal Danneels lid van de Congregatie voor de Geloofsleer. Daarnaast zou hij later ook zetelen in de Congregatie voor de Bisschoppen, de Congregatie voor de Klerus, in de Raad voor de Openbare Aangelegenheden in de Kerk en in het secretariaat voor de niet-gelovigen. In 2008 was hij lid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, de Congregatie voor de Riten en de Sacramenten, de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs. Hij was ook van 1990 tot 1999 internationaal voorzitter van Pax Christi International. In 2005 nam hij deel aan het conclaaf dat uiteindelijk paus Benedictus XVI tot paus verkoos. In maart 2013 nam hij deel aan het conclaaf dat leidde tot de verkiezing van paus Franciscus. Op 22 mei 2008 bood de kardinaal zijn ontslag aan de paus aan vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De paus vroeg hem nog 2 jaar aan te blijven, in verband met de op dat moment nakende heiligverklaring van Pater Damiaan en de viering van het 450-jarig bestaan van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op 16 januari 2010 maakte paus Benedictus XVI bekend dat hij het ontslag van Danneels aanvaarde en dat de Naamse bisschop André Leonard tot zijn opvolger benoemd werd. Wij zochten de kardinaal op in zijn woning in Mechelen voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier vandaag te gast in Mechelen We hebben een hele speciale gast. Hij is niet alleen priester, hij is ook bisschop en zelfs kardinaal. Het is een hele eer voor Radio Maria om hier ontvangen te worden. En zoals gewoonlijk, de eerste vraag die we altijd stellen. U bent ook priester natuurlijk in de eerste plaats. Hoe bent u tot uw roeping gekomen? Kunt u dat zeggen? Wat is een roeping en hoe hebt u dat zelf ervaren?
Ja, dat is voor elke keer iets anders, denk ik. Bij mij was het eigenlijk heel eenvoudig. Ik kom uit een heel katholiek nest. Mijn vader was onderwijzer. We waren met 6 kinderen. Ik was de oudste. En ik woonde op 50 meter van de kerk. Dat wil dus zeggen dat ik vaak in de kerk was. Met mijn moeder bijvoorbeeld, als ze in de morgen naar de benoerij ging om iets te gaan halen. Dan moesten we passeren langs de kerk. En dan ging ze in de laatste rij zitten en ik keek, ze was zeer stil. En ik was een kleine jongen en ik maakte wat gerucht, zoals kinderen altijd doen wanneer ze in een kerk zijn die weerhalend. En ze zei met de vinger op de lippen, hier zwijgt men. Dat is eigenlijk voor mij het begin van de transcendentie van God is groot. En dat is dood eenvoudig gekomen, op tocht naar de benoerij.
Mm-hmm.
Dan was die naar geworden. Ik woonde ook dichtbij. Dat wilde zeggen, ik moest niet zo ver lopen om 's morgens om 6 uur in de kerk te zijn. Ik deed dat ook graag. Ik vond dat het mysterieuze in de goede betekenis van het woord, dat het aantrekkelijk was. En de priesters waren allemaal zeer ernstig, dus het was wel ernstig wat ze deden, dacht ik.
Mm-hmm.
En zo is dat eigenlijk zonder slag of stoot vooruit gegaan. Het collegetijd, dan het seminarium in Leuven. Ik heb eigenlijk duidelijk de indruk dat God mij bij mijn nek heeft genomen en gezegd, ja, zo gaat het, jong.
Is er ergens een punt waarop u de beslissing genomen hebt?
Ja, op het einde van de middelbare studies, dus van de retorica, hoe heette dat in die tijd,
ja,
heb ik een brief geschreven aan mijn ouders, die ik nog heb, waar ik gezegd heb dat ik wou priester worden. Ze wisten het al lang, want ze zagen het ook aan alles wat ik deed en wat ik zei. En daar heb ik aan mijn ouders gezegd, ja, dat ik zou willen priester worden. En sindsdien is dat gewoon rustig, kabbelend, op de zee vooruit gegaan. Ik ben misschien een uitzondering, maar ik heb helaas geen crisissen meegemaakt.
Maar dat was al een hele tijd geleden. Toen was de sfeer ook nog anders, neem ik aan.
De sfeer was helemaal anders. Het dorp baadde eigenlijk in het liturgisch jaar. Men sprak niet zoveel van januari, februari, maart, maar van Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle heiligen. Dat waren de grote bakens in de tijd, die eigenlijk puur liturgisch waren en kerkelijk. Men ademde eigenlijk het christendom.
Was het dan ook een hele eer om priester te mogen worden toen?
Ja, in die tijd was het een grote eer. Het was amper 24 jaar, werd je een notabele van de parochie en van de gemeente, met de burgemeester, de onderwijzer en de notaris. Ik verstond mijzelf niet meer dat ik plots, zoals de burgemeester ongeveer was, het is nu zo niet meer en het is ook goed dat het zo niet meer is.
Maar u was waarschijnlijk met velen. Weet u nog met hoeveel dat u binnengegaan
ja,
bent in
het seminarie? Ja, ik ben eigenlijk nooit in het seminarie van Brugge geweest. Want zodra ik het middelbaar beëindigd had, had de bisschop mij gestuurd naar Leuven. Naar het Leo XIII seminarie om filosofie te doen, 3 jaar.
Mm-hmm.
En dan daarna heeft hij mij onmiddellijk gestuurd naar Rome voor 5 jaar. Zodanig als ik benoemd werd na die 5 jaar theologie in Rome, dat ik niemand kende op het seminarie. Ik kwam daartoe, ik weet nog goed, de eerste avond van het nieuwe schooljaar liep ik rond in het pand, want het is een pand in Brugge, het seminarium, een mooie abdij.
Mm-hmm.
En er kwam de studenten naar mij en die zei, in hoeveelste jaar zit jij al? Ik zei, ik ben professor hier benoemd. Oh, maar hij was ouder dan ik, want het was een late roeping. En ik was 25 jaar, denk ik, op dat ogenblik. En hij was misschien 28, 30, ik weet het niet. Ja, je leert natuurlijk de mensen dan kennen, maar dat was voor mij volkomen vreemd.
Is dat een goede manier om priester te worden? Ik bedoel, sommigen zeggen wel eens, het is misschien best dat je eerst wat gewoon in het leven staat, een job doet.
Ja, daar is iets voor te zeggen, denk ik. Maar ik zou zeggen, ik heb dat ook gehad. Ik kwam in Leuven in een profaan milieu aan de universiteit voor filosofie te studeren. Nu, de professoren van filosofie waren niet allemaal grote beleidende katholieken. Ik heb dus eigenlijk mijn profane studies gedaan, ook tijdens mijn geestelijke studies.
Ja, ja, ja.
En in Rome, ja, daar kon je van alles meemaken. Maar daar werd je toch wel kerkelijk ingekomen. later. Wat je zou kunnen doen door een diploma rechten, ben ik natuurlijk geen advocaat geworden, maar heb ik in milieus geleefd die eigenlijk dat heel die geest van wetenschap ademden.
En u hebt ook in Rome gestudeerd. Waarom was dat precies en wat hebt u daar aan
gedaan? Theologie, gewoon mijn cyclus theologie gedaan.
En dat was aan de Gregorianen?
Dat was aan de Gregorianen, ja. Het Belgisch College ging altijd aan studeren naar de Gregorianen, niet naar het Angelicum. Dus wij verkozen, ik niet, maar het is een Jezuïten boven de Dominicanen.
Ah ja. Oké. In Rome was dat ook wel heel speciaal, denk ik.
Rome, in Rome kunnen studeren, en vooral theologie, dat is het de grootste privilege dat je kunt hebben. Omdat je in contact komt met een cultuur die 2000, 3000 jaar oud is. Dat je geen straat kunt binnenlopen of er staat een gebouw dat merkwaardig is. Dat je in het Italiaanse volk woont, dat op zich een zeer sympathiek volk is. Dat u bedriegt natuurlijk waar je bij staat, zeker in die tijd. Maar eigenlijk, het zijn, Vlaams zou men zeggen, het zijn eigen sloepers. Ze bedriegen u waar je bij staat. Je bent de uurwerk kwijt zonder dat je het goed weet, omdat je gewezen hebt zo naar de richting van het station. En je uurwerk is weg.
En, maar u hebt daar waarschijnlijk ook al internationale contacten gehad, toen al?
Ja, het waren allemaal Belgen, die praktisch allemaal, die bij ons in het college waren. Maar in de Gregoriana, waar we studeerden, was het een totaal gemengd publiek. Met Amerikanen, met Afrikanen, met Europeanen, van alle mogelijke culturen en talen. En dat was een zeer verrijkend milieu, waarin je kon baden eigenlijk. En je kon niet kortzichtig zijn wanneer je daar een jaar of vijf in geleefd had. En ik leerde ook veel talen.
Ja. En dus het universele karakter van de kerk werd daar werkelijkheid dan?
Ja, ja. En ook de kerk ziet je bij haar centrum. Hè. Ja. Ik was niet alle dagen aan kijken naar de pauze op het Sint-Pietersplein. Dat deden wij niet. We vonden het op grote feesten, deden we dat ook. Maar eigenlijk, zowel kerkelijk, cultureel als linguistisch, is het een enorme kans die je krijgt.
Je kwam dan terug uit Rome, terug naar België. Wat was dan uw volgende stap? Was dat,
ik werd benoemd dan als ik 26 jaar was.
Dan was u al priester gewijd?
We werden priester gewijd in het derde jaar theologie. Ah, ja. Dat was een privilege van de studenten die in Rome waren. En dus ik was priester gewijd.
Door wie?
Door Monsieur de Smet.
In Brugge?
In Brugge. Ah, ja. In mijn dorp.
Ah, in Kamegem zelfs.
Monsieur de Smet, die zei, normaal moet geen dit deze grote vakantie priester gewijd worden. Je hebt geen voorkeur voor een of andere plaats. En ik zei, ja, mijn ouders zijn 25 jaar geleden gehuwd hier de 17e augustus. Wel, nu zegt ik, zal u komen wijden in de parochiekerk waar uw ouders juist 25 jaar getrouwd zijn. Monsieur de Smet had dergelijke attenties. Je voelde dat aan.
Was je dan de enige op die dag, die priester?
Ja, ik werd alleen priester gewijd. Ja. Dus ik was ook buiten serie. Want alle priesterwijdingen waren tijdens het schooljaar gebeurd.
En dan was u priester. En hoe ging het dan verder? Ging de bisschop?
Ik werd benoemd als geestelijke leider van de theologiestudenten van het Brugse seminarie. Ik heb nooit begrepen hoe Monsieur de Smet dat heeft geriskeerd. Een jongen van 26 jaar, de begeleiding van de roepingen van zijn seminaristen toevertrouwen aan zo'n knaap, dan moet je een enorme vertrouwen hebben. Ja. En het eigenlijk ook een beetje onvervaard handelen. Maar hij deed het en ik was jonger dan sommige van mijn studenten.
Want in die tijd waren er nog heel veel priesters, neem ik aan. Dus hij had heel veel keuze waarschijnlijk.
Ja, ik denk dat zonder de mensen, er waren ook studenten in het leger, die een legerdienst deden. Ja. Maar die daar woonden, 106 theologanten in de 4 jaar. En dan was ik dus geestelijk leider van. Ik moest dus recollecties geven, elke middag uit het gewetensonderzoek. Alle seminaristen 1 keer per trimester ontvangen voor een kort gesprek van een half uurtje. En dan een heel aantal mensen die bij jou echt op leiding kwamen, dat was nog veel. En intussen was mijn thesis, mijn proefwerk nog niet klaar voor in Rome. Dat heb ik dan in de kerst- en de pasvakanties en de grote vakantie er maar bij gepakt.
En waarover ging dat?
Over een obscure theoloog en een filosoof, Henricus van Gent, die niemand kende. En het was omdat niemand hem kende, dat mijn promotor zei, zoek hij er dan eens uit of er iets over te zeggen is. Maar ik heb dat moeten maken eigenlijk in mijn vakanties, als ik al volop aan het werk was.
En herinnert u zich daar nog iets van wat er nu precies over te zeggen was?
Een goede theoloog die niet puur thomistisch was, die een beetje meer op Bonaventura-achtig gestemd was. Maar wat er nog verder zou ik niet meer kunnen doen.
Het is al lang geleden. En dus dan was u in het seminarie. Was dat een speciale manier van leven daar? Toch heel geordend?
In Brugge.
In Brugge, ja.
Al een zeer geordend leven. Niet? Het was dus een agenda. Opstaan, mediteren. De mis natuurlijk, helemaal vooraan, boven. En dan hadden wij lessen in de voormiddag. Soms 1 of 2 in de namiddag, maar niet veel. En voor de rest was dat vorming krijgen.
Altijd vorming, maar weinig vrije tijd dan.
We konden denk ik gaan wandelen gedurende een paar uur, de dinsdag en de donderdag denk ik. Mm-hmm. In Rome was dat ook zo, je kon de donderdag heel de dag weggaan.
Ja.
Want er was geen les op donderdag, dat is het systeem van de jezuïte scholen.
Maar dat was allemaal te doen? Dat was,
Het was te doen, maar het was sober leven. In Rome was pasta en eieren. Hè? Dat,
ja.
Maar voor de rest, het was er ook nog in de jaren 50, er was niet zoveel. Maar ik heb daar nooit veel problemen mee gehad. Het liep vanzelf.
U was dan priester, u was dan in het seminarie. Eigenlijk, ja, de vraag die mij dan onmiddellijk opkomt is, wat is een priester eigenlijk? Hoe moet hij eruit zien? Wat is een goede priester? Welke eigenschappen moet hij hebben?
Een priester is een roeping. En wat is het verschil met een roeping en iemand die een beroep uitoefent? Een beroep is iets anders dan een roeping.
Mm-hmm.
Een beroep, dat is iets wat je voor een deel doet en voor de rest doet het nog een rest van je leven. En die je als taak doet, dat je goed doet in de meeste gevallen. Maar een roeping, dat is iets dat u overkomt. En ik zou het karakteriseren, een roeping is niet zozeer iets wat je moet doen, maar je zou het niet kunnen laten. En dat is het verschil tussen iemand die een beroep kiest. Maar als je priester wordt, je kiest eigenlijk niet. Je kunt het niet laten.
Mm-hmm.
Het palmt u helemaal in en niet een aantal uren op een dag.
Dus je zou kunnen zeggen, het is iets dat u aantrekt in plaats van dat je zelf ernaartoe gaat.
Het is niet iets dat je zelf plant en beslist. Het is iets wat je krijgt en instapt.
En een goed priester, heeft die een bepaalde prioriteit bijvoorbeeld? Denk maar wat, de sacramenten of het pastorale of
ik denk als priester moet je alles kunnen. Nee. Dat is zoals een huisdokter, hè. Maar voor de spirituele dingen. Ja, maar een priester moet alles kunnen eigenlijk.
En daarna, wat hebt u dan nadien gedaan? Dus u was dan in het seminarie als professor dan? U gaf
geestelijke leider geweest, dat was mijn hoofdbenoeming. Maar ik had ook 2 lessen, liturgie en kerkleer. Daar hebben we in de liturgie zeer veel geleerd. En in 1969, denk ik, ben ik benoemd in Leuven om de cursussen op een hoger niveau, dezelfde die ik in Brugge gaf, op hoger niveau aan de universiteit, de faculteit van theologie. En dan was het wel een beetje te zwaar voor mij. En dan heeft de bisschop mij ontlast van nog geestelijke leider te moeten zijn, alleen maar professor.
Ja.
Want ik had mijn lessen dus op de maandag, ik probeer dat in de maandag. Ik had denk ik 4 of 5 uur lessen op de maandag en ik moest dat allemaal voorbereiden. In het weekend daarvoor, ik heb dus gedurende jaren nooit de zaterdag en de zondag gehad.
Amai,
ik kon ook niet naar huis gaan, ik moest werken aan mijn...
Heel zwaar.
En 's morgens om 7 uur op het perron in de kou van in Brugge om naar Leuven te rijden. En dan van Leuven naar het seminarie nog een stukje goed stappen. En onmiddellijk daarna beginnen we de eerste cursusuur.
Amai.
Tot 4 uur, 5 uur. Dan nam ik de trein terug naar Brugge. En ik was altijd te laat voor het avondeten. Ik at dus alleen, de anderen waren al weg, aan de hoek van een tafel, zeg ja. Toch nog wat eten voor ik had. Maar toen ben ik er ook een beetje onderdoor gegaan. Een beetje overspannen geweest.
Mm.
En ik zei, ik ging het zeggen aan monsieur de Smet, dat het wat veel was. Dat ik eigenlijk wat overspannen was. En hij zei, wel, van gaat nu tot je genezen bent bij je ouders in Kanegem. En dan ben ik een hele vaste, want het was al pas woensdag dat het begon, tot na Pasen ben ik met mijn ouders geweest.
Hmm.
En hij zei, je zult daar het best van al rusten, met je ouders. Maar dat is dan voorbij gegaan en een beetje een depressie gehad hebben in zijn leven is heel nuttig. Mm. Voor andere mensen te helpen, want wie in een depressie zit, zegt hij komt er nooit meer uit. Mm. En dan moet hij zeggen, hij komt er zeker uit, maar ik weet niet wanneer.
Ja, goed, we gaan er eventjes tussenuit voor een stukje muziek. Zelfs gaan we verder. Ja, we zijn nog altijd te gast bij kardinaal Daneels in Mechelen. Ja, u hebt het daar straks gezegd, u hebt dan een beetje pauze gehad, een beetje moeten rusten. Wat volgde er daarna? Werd u dan teruggeroepen op het seminarie of hoe ging dat verder?
Nee, ik heb dus dan een tijd ontslagen geweest van de geestelijke leider.
Ah ja.
Maar ik behield nog mijn cursussen van liturgie in Brugge, maar ook in Leuven.
In Leuven, ja.
En dan op een bepaald ogenblik, in 1977, kreeg ik een telefoon plots van de nuncius. De nuncius belde mij nooit. En de nuncius zei, ik zou u vanmorgen willen zien. Ik zeg, ik zal komen. Hè. En dan als ik daar was, dan zei hij, de heilige vader zou willen dat hij bisschop van Antwerpen wordt. Ik zeg, ja, dat overvalt mij, mag ik daar wat over nadenken? Ja, zegt hij, je moet daar één dag over nadenken. Mag ik daarover spreken met iemand? Ja, met een priester en met één alleen en zonder het verder te zeggen. En dan ben ik bij een bevriende priester, een oudere man geweest te zijn en men vraagt mij om bisschop te zijn in Antwerpen. Ik ben daar echt niet voor gemaakt. Ik heb in mijn leven als priester misschien 4 of 5 keer een huwelijk ingezien van mijn eigen broers en zussen. Een hele holies had ik nog nooit gegeven. Ik ben niet opgeleid voor pastorale dingen.
U was vooral professor, dacht ik.
Altijd professor geweest. Ja. Ik was een bibliotheekrat. Een echte docent. Ja. Ik zou dat nog willen doen. Hè.
Ja, ja.
Maar het hoeft niet meer nu. En die priester zei, ja, maar heb je iets dat een reden om het niet aan te nemen? Zoals bijvoorbeeld uw gezondheid of andere dingen. Maar is er werkelijk iets waarvan je zegt, nee, ik heb dat en dat kan niet? Ja, ik zeg, ik heb eigenlijk geen speciale reden, tenzij dat ik zeg dat ik dat niet kan. Mm-hmm. Dat ik dat niet voor gemaakt ben. Mm. En wel zegt hij, dan moet je ja zeggen, want anders gaat je heel je leven ongelukkig zijn. Ik heb dan dus naar de nuncius terug geweest en gezegd, ja, je mocht zeggen dat ik het wil aanvaarden. Nu, ik kende in Antwerpen niemand.
Ik wou juist zeggen, was het aspect bisschop dat moeilijk lag, of Antwerpen?
De twee. De tweede, bisschop worden, ja, ik was geen pastorale man.
Ja, ja, ja.
Niet dat ik daar tegen was, maar ik had er geen enkele oefening en praktijk in van dat te doen. Ja, en ik weet nog goed, als ik toen nog voor de eerste keer naar Antwerpen reed, de Sanderendaags, dat was nog niet bekendgemaakt. Het was een beetje later dan het was al bekendgemaakt werd. Ben ik naar Antwerpen gereden langs de oude baan over Gent en Sint-Niklaas en naar Antwerpen. En ik wist het bisdom niet zijn in Antwerpen. En ik stopte op een bepaald ogenblik naast het voetpad. Er was een oudere heer die daar wandelde. En ik zeg, ja, ik zou naar het bisdom moeten, weet je dat zijn? Ah ja, zegt hij, dat is deze straat. En dan en die heeft mij naar Antwerpen de weg geweest.
Mm-hmm.
Ik kende misschien ja, 1 of 2 mensen. De bisschop kende ik, namelijk Monsieur Dame. En ik kwam daar aan bij Monsieur Dame en hij zei, ja, hij is hier wel gekomen, want hij wist het al natuurlijk, de bisschoppen wisten het al allemaal. Hij is wel gekomen, het was 's avonds, we zaten aan tafel. En de telefoon stond op de tafel en de telefoon rinkelde. En hij nam hem op en hij ging een ogenblikje weg. En ik kwam terug en hij zei, dat is nu de 100ste priester die mij belt dat hij uittreedt.
In welk jaar was dat?
Dat was denk 78, ik, wanneer ben ik?
77?
77 ben ik gewijd en 79 in december. November denk ik eens. En de man had dus 1000 priesters moeten ontvangen die weggingen.
Ja. Dat is een, ja...
Dan was ik hier in betoging voor het huis van de bisschop van uitgetreden priesters. Ik was er niet bij, maar ik heb het horen vertellen. Hij stond naast zijn secretaris achter een gordijntje te kijken wie daar allemaal passeerde van die priesters. En het was een dergelijke pijnlijke situatie dat de secretaris zei, ik moet hier een beetje humor vinden. En er liep een zwarte man ook mee die daar passeerde, die er niets mee te maken had. Nee. Kijk, zegt hij, monseigneur, een uitgetreden blanke. Die zwart geworden is. En dan ja, dat heb ik daar moeten leren. Nee, dat is mijn stil leren. En tweede is de Antwerpenaars natuurlijk. Hè. De Antwerpenaars,
ofwel
hebben ze u graag en dan mochten alles doen. Ofwel ze hebben u niet graag en dan mogen niks doen.
Ja.
Maar ik heb hen er altijd heel graag geweest. Het deed mij pijn als ik 2 jaar later opnieuw zo'n telefoon van de Nuntjes kreeg. En zei, moet ik hier komen? Dan wist ik waarvoor het was. En dan werd ik dus naar hier gecatapulteerd, naar Mechelen, Brussel. Daar kende ik ook bijna niemand en ik kende ook niet. En het was tweetalig en het was zeer uitgebreid met Brussel erin. Ik dacht bij mezelf, maar wat... En ik reed met mijn auto van Antwerpen naar Mechelen de eerste keer. En ik zag zijn tromboetstoren staan in de verte. Ik zeg, ons lieve heer, nu vraagt je toch te veel. En toen viel er een citaat uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, dat Paulus op een bepaald ogenblik aan de kust staat van Macedonië, van Klein-Azië nog, en daar staat een grote, reusachtige man in Macedonië die zegt, kom naar hier, Paulus. En nog een ander stuk, waar dat Paulus zegt, wat kan ik hier eigenlijk doen? Dat Paulus van God zo'n woord in zich krijgt van, ja, in deze stad behoren mij vele mensen toe. En ik dacht dat ook.
Mm-hmm.
Het moet zo zijn, dat ik in deze stad eigenlijk voor vele mensen nuttig ben en nodig ben. En dan hier was het eigenlijk, ja, zeker 1, 2, 3 jaar voordat hij een klein beetje wist waar hij stond. Alles dubbeltalig. Brussel minder dan nu, maar toch ook al een beetje multilingue, mm-hmm. zoals men zei. Maar ik heb ja, heel veel goede medewerkers gehad, dat moet ik ook zeggen.
Mm-hmm.
Maar enorme druk leven en...
Toen u bisschop werd, moest u dan uw taken als professor opgeven? Mocht u geen les meer geven?
Ik had graag verder gedaan, maar dan zei men in Leuven en Hoek, het was juist, je kunt dat niet combineren met het bisschopsambt, want je moet altijd vrij zijn voor vergaderingen en beradingen. Je kunt onmogelijk op een vast uur van de maandag, van 10 tot 11 geef ik mijn les. Dat gaat je nooit kunnen houden. En daar heb ik veel spijt van gehad, eigenlijk, dat ik niet... Want je leert ook veel, als professor zijnde, leert je ook veel bij. Je blijft lezen, je hebt in een milieu waar dat waar gestimuleerd wordt om na te denken.
Ja.
En als je bisschop bent, dan heb je alles te doen. He.
Wel, dan is de volgende vraag, wat is een goed bisschop eigenlijk? Wat moet een bisschop meer en meer kunnen,
een
of meer bisschop, zijn?
Een goede weet ik niet wat hij is. Er zijn al de goede bisschoppen. Ik zou bijna zeggen, er zijn weinig slechte bisschoppen.
Zijn er bepaalde eigenschappen die hij moet hebben?
Ja.
Omdat hij misschien andere taken
heeft? Je
moet dan
eerst en vooral, denk ik, weten dat je met God en voor God bezig bent. Daar zou ik zeggen, het gebed, dan zo leert je dat al biddende.
Mm-hmm.
Het gebed is fundamenteel voor een bisschop. Je kunt... Ook het lijden dat je meekrijgt te doen, kunt je niet dragen zonder een diep gebedsleven. En dan denk ik een kennis van het evangelie, maar een warme kennis. Niet louter een exegetische kennis, want dat is ook goed, maar dat is niet voor een bisschop. Maar de kennis die warmte bijbrengt, die vanuit het hart komt. Je moet ook een beetje kunnen spreken. Taal is een belangrijke en een moeilijke zaak. Hoe het evangelie vertalen, hertalen eigenlijk. En toch te trouw blijven eraan. Je moet kunnen spreken. Want ik heb aan het einde veel gesproken. Mijn stem is trouwens versleten. Maar als God mij zou zeggen bij het oordeel, heb toch niet genoeg gewerkt, dan zeggen, ja, mijn stem is toch versleten. Stil heb ik ook niet gezeten. En dan het derde, dat is een gevoeligheid voor de mensen. Dat is pastoraal een herderlijk hart hebben. En tegen een aantal lijdensmomenten en lijdensperioden tegen kunnen. Die kunnen dragen.
Je trekt ook veel aandacht waarschijnlijk als bisschop.
Je wordt door iedereen bekeken.
Ja.
Zelfs nu nog, als ik hier buiten ga in Mechelen om de 20, 50 meter, komt mij iemand tegen die mij kent. En daarom, ja, ik kan eigenlijk niet gaan wandelen in de stad.
Iedereen houdt u tegen waarschijnlijk.
Maar natuurlijk niet iedereen, maar toch een aantal mensen. Ja. Je kunt niet weggaan dat je niet 2, 3 keer aangesproken geweest bent.
Moet een bisschop ook een goed manager zijn?
Ik denk dat je toch een stuk management moet kennen. Maar ik vind, in mijn geval, ik ben geen manager. Dan moet je een goede manager naast u hebben.
Ja.
Een goede financier, een goede econoom. Een goede vicaris-generaal die een beetje juridische zaken ook kan vastnemen. Een bisschop, ik zou zeggen, als ik moet kiezen tussen de twee, nog eerder herder dan manager.
Ben je ook de herder van al de priesters van uw bisdom?
Ja, en dat is niet niks. Daarvoor moet je zeker ook goede medewerkers hebben die ze kunnen opvangen, want het bisdom Mechelen-Brussel is vrij groot, is dat verkleid met Antwerpen die weggegaan is.
Ja.
Maar tussen Herne in het westen, tot Landen in het oosten, met daartussen Leuven en Brussel, dat is een totaal gemengd publiek, dat anders reageert en anders leeft en een andere mentaliteit heeft. Dat is niet eenvoudig. Maar als je de mensen graag ziet, vind je altijd de weg om erbij te komen en om aanvaard te worden.
Is het niet soms toch moeilijk om als bisschop dicht bij de mensen te zijn? Juist omdat het, ja, bisschop creëert misschien een beetje afstand. Doordat...
Ja, dat is zo. Je kunt nooit omgaan met alle mensen van je bisdom zoals je met je eigen familie en vader en moeder mee omgegaan bent. Maar dat weten de mensen ook, ja, dat je dat niet kunt. Heel belangrijk is het spreken met mensen. Zoals privé, waar ze ontvangen, was maar een half uurtje. Maar ook in publieke optredens van gebedsdiensten, van predikatie, homilieën en zo meer. Schrijven ook voor de mensen. Ik heb nogal wat geschreven in die periode. Ja, je moet, vind ik, als je bisschop bent, ook niet veel de vraag stellen aan jezelf. Zijde nu populair? Zijde nu een grote herder? Zijde nu een goed hart? Je moet dat allemaal doen. Proberen te doen.
En je bent niet alleen, je hebt altijd onze Lieve
Heer. En je hebt altijd de Heilige Geest.
Ja.
Monsieur de Smet zei dat als ik dus vertrok uit Bisdom Brugge om dan naar Antwerpen te komen, zei, kijk, je gaat wel wat lijden in je loopbaan, maar je zult ook momenten hebben van intense vreugde. En dat is juist.
En heb je soms momenten dat je zegt, dit kan ik zelf niet meer aan, Heilige Geest, maar
moet
los
het
maar op.
De hele tijd doe ik dat.
Is dat niet
moeilijk? Elke avond, als ik terug thuis kom, soms kom ik om 11:30 terug of om 12:00 om middernacht. Dan hing ik nog eens naar de grot in mijn tuin. Het mocht regenen, het mocht koud zijn. En ik kwam boven op mijn kapelletje en ik knielde en ik zei, Onze Lieve Heer, ik ben moe. Nu ga ik slapen. Neem hij het roer over en als ik morgen wakker word, zal ik het wel weer terug moeten nemen. En ik heb dat altijd gedaan, elke avond. En nu nog.
En het is niet moeilijk om, als je zo'n verantwoordelijkheid hebt, om dat allemaal in handen te hebben, van het af te geven en zeggen van...
Je moet leren met vreugde uw ontoereikendheid beleven. maar met vreugde. Als je geen vreugde meer hebt, dan is er iets, ergens iets dat niet helemaal klopt. Ook als het lastig is, moet je vreugde hebben.
Welk zijn de vreugdevolste momenten die u hebt beleefd in de hele lange carrière?
Ik zou zeggen de liturgie. De liturgie met de mensen. Ik ben het honderden keer naar parochies geweest en naar alle soorten vieringen.
Ook vormsels.
Ook vormsels.
Ja.
Eigenlijk heb ik altijd geleefd van de liturgie met het volk Gods. Ik deed dat graag. En nu nog trouwens, maar nu is het... Ja, ik moet niet meer mee op de plaats stellen van de opvolgers. Hè.
U zegt liturgie. U hebt, dacht ik, ook zelf lesgegeven in liturgie.
Ja, dat was
waarom mijn... is liturgie zo belangrijk in de kerk?
Ja, omdat ze het grootste wat Jezus heeft gegeven is zijn eucharistie en zijn tegenwoordigheid in alle eeuwen. Liturgie is de kern van alles wat je zijt en wat je doet en wat je denkt. Ik denk dat is de kern.
Bij liturgie stel ik mij voor de rituelen, zoals in een misviering bijvoorbeeld, neem ik aan. Kan dat alleen maar op die manier? Is dat een voorschrift vanuit Rome dat je moet volgen? Of hoe moeten we dat zien eigenlijk?
Je moet eerst en vooral volgen wat Jezus gezegd heeft. Hè? Als hij staat in het evangelie, hij nam het brood, hij brak het en hij deelde het uit en hij zei, dit is mijn lichaam. Dat is, er is niemand iets aan te zeggen, dat is... Mm. Dat is de grond van de liturgie.
Ja.
Ja, vanuit tot de laatste letter. Van wat er in de liturgische boeken staat, alles moet volgen. Ik vind, het is meestal niet dwaas wat dat daar staat. Want je kunt van die gevallen hebben, maar dat zegt, iemand heeft geprobeerd om een nabije manier van taal en van spreken. Maar ik heb er veel minder van over gestaan dan in het oorspronkelijk gebed in de missaal staat. Het is niet omdat je het zelf geschreven hebt dat het zoveel beter is. Maar ik denk, iemand die de zin van de liturgie heeft en de kerkgevoeligheid en de volksgevoeligheid, die weet wat hij moet doen.
Is er misschien een verandering geweest na het Tweede Vaticaans Concilie in de liturgie? Heeft dat, want u hebt dat meegemaakt als jonge priester.
Ja, de liturgie is afgestoft geweest na het concilie.
Wat betekent het aggiornamento eigenlijk?
Ja, maar dat is over de hele lijn. Dat is niet alleen voor de liturgie. Nee, okay, dat is over de hele lijn in de liturgie. Ja, dat wil zeggen de dingen die erbij gekomen waren in de loop van de eeuwen, waarvan men niet goed meer weet waarvoor ze dienden. Ik geef een voorbeeld. Dus na het offerande, als het brood en de wijn opgegeven zijn voor het offerande, dan kreeg de subdiaken een pateen en hij kwam beneden bij het altaar en hij hield het pateen voor zich. En de mis ging voort. En vele mensen denken, hij zit daar zich te spiegelen in die pateen, maar nee, dat wilde gewoon zeggen, dat is een overblijfsel van, men had de pateen die vroeger heel groot was, met grote stukken brood, dan had men ze niet meer nodig. Die lagen op het corporaal en men zei, houd dat een beetje vast. Tot aan de communie. En dan kwam hij terug, inderdaad. En de mensen wisten niet meer dat het is. Ja, ruim het altaar op, maakt hier een beetje plaats. En dat is natuurlijk weggevallen.
Dat zijn praktische afspraken.
Dat zijn bijkomstigheden zo. Maar je moet, liturgie, dat zit ook in het hart. En vooral moet je vermijden, denk ik, in een liturgie, dat de mensen naar u kijken. En het is naar God dat ze moeten kijken. En je moet niet zeggen, kijkend in de ogen van de eerste vrouw die op de eerste rij zit, zo, en waardig zijt gij van de kanon zo, hij zijt waardig. Je is niet waardig eigenlijk. Je moet dat aan God zeggen, waardig zijt gij. En er zijn priesters die willen zo dicht bij de mensen staan en die eigenlijk nonsens verkondigen. En als je celebreert, moet je niet zozeer naar de mensen en naar de toeschouwers contact hebben en oogcontact. Je moet oogcontact hebben met de hemel. Want de mensen gaan dan ook naar de hemel kijken.
Mm-hmm.
Ja, het is een gevoeligheid die je moet hebben.
En de liturgie in de misviering dan, in de eucharistie, ja, zorgt toch bij de consecratie voor een heel speciaal moment. Hoe kun je aan de mensen uitleggen wat daar nu precies gebeurt?
Ja, je moet dat in de mis zelf niet zeggen. Je moet dat in de catechese zeggen. Ja, dat is dat. Jezus zegt het. Het offer dat we nu van u voortbrengen is niet het offer van een dier dat van God opdraagt, maar van Jezus zelf die zich aan de Vader opdraagt. We nemen Jezus op en we geven hem aan de Vader. Men moet ook een beetje onderricht worden in wat liturgie is. Ik denk, een van de nadelen van de hervorming na het concilie, dat is dat men het niet genoeg aan de mensen uitgelegd heeft. Men heeft het beginnen doen en men heeft niet gezegd waarom. Bijvoorbeeld de stilte na de communie, helemaal in het begin. De priester de eerste keer ging van het altaar weg en zette zich in zijn zetel. In mijn geboortedorp was er een boer die van achter in de kerk naar voren kwam en die zei, waar zijt gij niet goed? En men had hem nooit gezegd aan die boer waarom.
Ja.
Dat het een stilgebed was bij de communie. De pastoor zegt, heet hij niet goed? Ja. Zo'n dingen.
Het is heel wat onwetend.
We hebben veel te weinig. En nu nog zo. Het is hetzelfde. Het is er nog veel te doen op dat gebied. Bijbelse vorming, liturgische vorming. Ja.
En heel veel catechese waarschijnlijk ook.
Catechese,
ja. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Goed, dan gaan we er nu weer eventjes tussenuit voor wat muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, we bevinden ons nog steeds bij kardinaal Daneels in Mechelen. U bent, nadat u aartsbisschop geworden bent u ook kardinaal geworden. Wat is dat eigenlijk? Is dat ook een roeping, een benoeming? Of wat moeten we daarbij voorstellen?
Een roeping is het niet, zou ik zeggen. Het is een benoeming. Dat wil dus zeggen, men heeft de paus, duidt u aan om een van zijn raadgevers te worden. Samen met nog 119 anderen. Maar dat is eigenlijk geen roeping. Met andere woorden, ik zou niet durven zeggen, ik kan niet anders dan het worden of het zijn.
U wordt gevraagd.
Ik word gevraagd. En dat is, ja, dat is natuurlijk wel aangenaam van een waardering ook, dat er iedereen zit. Maar ik vind dat een kardinaal, dat is alleen de pauskeuze. En regelmatig, wat dat hij nu af en toe doet, deze paus vooral, de kardinalen bijeenroepen voor een bepaald probleem in de kerk.
Mm-hmm.
Plus natuurlijk ja, de persoonlijke verhouding die je hebt met de paus. Als je wilt dat je vindt dat je iets moet zeggen, dat ten bate van de kerk moet gezegd worden, dan moet je dat ook doen en dat wordt ook ontvangen. Als je vraagt om ontvangen te worden, als kardinaal wordt je altijd toegelaten.
Heb je dan ook wat meer invloed in de wereldkerk? Heb je wat meer ook internationale contacten?
Hebt u soms wel een beetje meer internationale betrekkingen, omdat je naar een vriend kardinaal of naar een congres die mensen allemaal begint te leren kennen.
Mm-hmm.
En dat is op zichzelf heel goed, omdat het u in levend in contact brengt met de universaliteit van de kerk. We zijn hier niet in Europa het enige katholieke werelddeel. Want in Afrika gebeuren andere dingen, in Zuid-Amerika. Dat maakt een beetje dat we ook in die hoogmoedig worden. Dat we niet zeggen in West-Europa, we weten al alles hoor. We weten eigenlijk nog niet veel.
Een kardinaal wordt, dacht ik, ook ingeschakeld in bepaalde congregaties in Rome. U bent ook lid geweest van sommige congregaties. Hoe ging dat in zijn werk? Wat was uw taak daar?
Wel, ik denk dat ik van 10 congregaties lid geweest ben. Want een congregatie is zo'n ministerie zoals in de regering is. Ongeveer dat. Die komen maar bijeen. In een plenaria noemt men dat zo'n volledige vergadering om de 18, 20 maanden, 24 maanden, of soms een keer om het jaar, Dat hangt er vanaf als er een onderwerp is. Mm-hmm. En dus je moet dan niet dagelijks aan werken. Maar je wordt af en toe een keer uitgenodigd door dat dicasterie, zoals men dat noemt, om te beraadslagen. Maar natuurlijk, als je een beetje dichter bij Rome woont, dan ben je lid van meerdere, omdat je gemakkelijker naar Rome kunt gaan. Iemand die van Australië moet komen, die dus bijna 24 uur nodig heeft om in Rome te landen, kun je niet zijn om de 14 dagen. We hebben een vergadering.
Nee, dat gaat niet. En welke was de belangrijkste congregatie?
De belangrijkste die ik ooit meegemaakt had, was, is die van het geloof. De congregatie voor de orthodoxie, de rechtgelovigheid.
Ja. En wat doet die precies, die congregatie?
Die beschermt de doctrine van de kerk. Mm-hmm. En die zijn dus vooral een kwesties van geloof, van dogma. Het is de voornaamste, eerste congregatie.
En u spreekt over dogma. Sommige mensen zeggen wel eens dat er te veel dogma's zijn. Is dat zo? Of wordt dat anders ervaren?
Je kunt dogmatisch worden op een manier die vervelend is en die het ook niet nodig is. Maar wat is een dogma? Een dogma is een geloofsinhoud die Jezus gereveleerd heeft, die beschermt dat daar niks aan stuk gaat. Dat er ook niet verkeerd geïnterpreteerd wordt. Een dogma is eigenlijk een kern, een schors of een huls waarin de geloofsinhoud zit, maar die goed verpakt is, omdat men ze niet zou veranderen. Dat is eigenlijk een dogma. En een dogma, we geloven dus geen dogma's. We geloven de waarheid die in het dogma ook vertaald wordt.
Een speciale functie die u gehad hebt als kardinaal, denk ik, is dat u lang geleden een bemiddelingsrol hebt gespeeld in Nederland.
Ja, dat is lang geleden.
Is lang geleden waarschijnlijk.
Ja, ik heb dus, juist als ik benoemd was tot bisschop, in de jaren 80 was in Mechelen, Brussel. Mm-hmm. Moeilijkheden en die polarisatie in het bisschoppencollege van Nederland zijn dan bijna een maand, 3 weken denk ik, naar Rome geroepen geweest voor een soort een synode, maar een particuliere synode, om dat uit te praten onder elkaar en met de paus. En kardinaal Willebrands, ik was nog geen kardinaal toen, kardinaal Willebrands was de hoofdsecretaris en ik was zijn assistent. Mm-hmm. En dan hebben we dus drie weken, helemaal die zaak uitgesproken. Dat was soms zeer pijnlijk. En paus Johannes Paulus II, die heeft dat bijgewoond van begin tot de tijd. Alle dagen van 9 tot 12 en van 5 tot 7.
Dus hij was echt zwaar geïnteresseerd.
Ja, ja.
Ja. Was dat moeilijk voor u? Was dat, hebt u daar ook iets uit geleerd dan?
Ja, ik heb daar veel uit geleerd. Enorm veel geleerd.
Hier ook voor dit bisdom en voor de kerk?
Een soort bisschoppelijke ervaring. Van hoe doet men in de kerk wanneer men van mening verschilt om toch te blijven de ene kerk? En dat heb je de hele dag, elke dag nodig bijna als je bisschop bent. Verzoenen.
Ja, en dialoog waarschijnlijk
ook. En dialoog.
Blijven praten.
Ja. Nooit zeggen, het is nu af. Ik kom niet meer. Dan zeggen, we zullen morgen voortdoen. De Heilige Geest vindt altijd in ergens een consensus.
Nu, ik wou toch even terugkomen op, we hebben het daar straks al eens gehad over het Tweede Vaticaans Concilie. Kunt u ons misschien eens zeggen, wat is de belangrijkste verandering die er eigenlijk gekomen is? Want u hebt de tijd ervoor gekend. En een groot stuk ook erna.
Ik heb het concilie zelf niet meegemaakt.
Nee, maar u hebt wel misschien de veranderingen zien gebeuren.
Er zijn 4 grote constituties in het concilie. Er zijn veel decreten erbij. Maar wat 4 constituties die belangrijk zijn. Wat er gebeurd is in de hervorming van de liturgie. De kerkopvatting. Met ook het feit dat de bisschoppen en de paus niet in loden gewicht zijn die op de mensen, op het volk Gods wegen, maar een samenwerking tussen met bisschoppen en volk Gods, dat is de kerkconstitutie.
Wil dat zeggen dat de rol van de leek misschien wat meer?
Ja, daar komt het heel dat probleem naar voren. Ja. En daar is ook veel veranderd. Een waardering van het laïcaat. En dan heb je ook nog een constitutie over de vertrekking tussen de wereld en de kerk. En er is ook nog die Verbum Dei. Ja, het is de belangrijkste dan nog. Over het dogma en over het geloof zelf. Dus geloof en dogma, de liturgie, kerk, en betrekkingen en relaties tot de wereld.
Als we nu eens dieper ingaan op de rol van de leek, wat is nu eigenlijk veranderd in de rol van de leek? Komt hij meer naar voren in de liturgie bijvoorbeeld? Of wat is zijn specifieke rol nu na het Tweede Vaticaans?
Een leek is een leek. En dat wil dat zijn, het is een gedoopte. En dat zijn we allemaal, ook de bisschoppen en de priesters en de kardinalen. En bij gevolg dat wil zeggen, als het een leek zichzelf mag zijn, moet ik alles wat een gedoopte mag doen, mogen doen. En we zijn deelnemen aan de liturgie, bepaalde dingen doen in de liturgie, de verkondigingstaak van de kerk op zich nemen, vooral ook het evangelie brengen in de wereld, waarin ze een beroep en door alles wat ze kunnen doen als activiteit. Er is heel veel veranderd voor de leek. De leek was vroeger iemand die zeer gehoorzaam leefde. Nu nog, maar het is niet een pure slaafse gehoorzaamheid zonder te weten waarover het gaat.
Vorming is misschien ook heel belangrijk.
En vorming.
En het feit dat diakens bestaan, is dat ook een gevolg?
Ja, diakens zijn geen leken, nee. Diakens zijn behoren tot dat
kerk. Ze hebben een wijding natuurlijk.
Ze hebben een wijding.
Maar toch is dat geen gevolg?
Maar ze zijn een brug tussen het altaar en de kerk, de diakens. Dat wil zeggen, ze hebben een bemiddelende rol. En ze zijn eigenlijk eerst en vooral hulp voor de priester. En dat op het gebied van de caritas bijvoorbeeld. Op het gebied van alles. Een diaken kan alles doen. Mm-hmm. Een stuk liturgie doet hij. Een stuk catechese. Een stuk kerkbewustzijn. Een stuk de kerk in de wereld brengen. Hij is in alles dienaar. En hij wordt nooit schrifters.
Mm-hmm. Leken vroeger keken een beetje op naar de geestelijkheid, in de zin van, als je kijkt welke mensen worden er dikwijls heilig verklaard, dat zijn meestal geestelijken, paters, nonnekes, zusters. Is dat ook niet een bepaalde vernieuwing, als we dat mogen noemen, dat eigenlijk gewone mensen heilig kunnen worden?
Ja, dat is altijd zo geweest, want de martelaars waren geen priester, hè? En ze zijn ook altijd heilig verklaard. En ook er zijn in de oudheid ook, in heel de geschiedenis. Maar ze liepen minder in de kijker. Terwijl de priesters en de religieuzen, die waren helemaal bezig met de godsdienst. En men kon dus ook bij die eigenlijk bijna meer zien. Maar er moeten veel leken werkelijk ook heilig geweest zijn, die nooit niemand niet meer kent. Mm-hmm. En nu is men op een punt gekomen waar dat ook mag blijken. Hij mag ook publiek voorgesteld worden als voorbeeld. En dat is wel een beetje veranderd.
Mm-hmm. Dus wij kunnen ook, als gewoon vader en moeder...
Ja, tuurlijk.
Wij mogen ook heilig worden.
Tuurlijk, moeten. Dat is een roeping eigenlijk, denk ik. Een roeping van te leven in de kerk, in de wereld. Dat is een belangrijke roeping. Mm-hmm. Dat was een beetje op de achtergrond geraakt, omdat de priesters en de religieuzen deden alles, hè.
Wat is uw relatie met Jezus Christus eigenlijk? Als priester hebt u misschien een bevoorrechte relatie? Of ja, hoe staat u daar tegenover? Dat is misschien een hele uitgebreide vraag. Maar...
Christus voor mij is wat het voor alle mensen en alle gelovigen eigenlijk is. Dat wij zijn iemand die mij persoonlijk bemint en die ik persoonlijk terug bemin. En dat geldt voor iedereen en dat is voor mij ook de kern van mijn spiritualiteit. Jezus bemint mij... Helemaal persoonlijk, hij roept mij bij naam en ik bemin ook hem als antwoord. En dat geldt voor u, dat geldt voor iedereen.
Dus als we Jezus Christus zouden moeten samenvatten, zou je kunnen zeggen beminnen. Kan dat?
Ja, dat is het, hè. Jezus is niet anders dan beminnen en dan gehoorzamen aan zijn vader.
En wat is de specifieke rol van Christus eigenlijk? Omdat we hebben de drie eenheid, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Waarom is Jezus zo speciaal? Wat is zijn specifieke functie? Of
wel, omdat hij mens geworden is. De Vader is geen mens geworden. Dat hij onder ons is blijven leven. Dat hij tot ons heeft gesproken. Dat hij een boodschap heeft die nog altijd wordt verder uitgedraagd wordt. Dat hij de mens uit de dood terugroept en hem laat verrijzen. Dat is Jezus. Mm-hmm. En dat is de taak van Jezus die de Vader niet gedaan heeft. Dat is Jezus gedaan. En die de Heilige Geest ook niet doet. De Heilige Geest die is voor na Jezus. Die werkt in de harten. Hij spreekt, maar hij kunt het niet horen. Terwijl Jezus spreekt en hij kunt het horen. De woorden zijn al bewaard.
En is hij ook de man waar je altijd bij terecht kan? Voor troost, voor...
Dat alles. Maar je moet een beetje opletten natuurlijk dat je niet alleen Jezus benadert met vragen. Als je alleen maar vraagt, bemint je eigenlijk niemand. Het centrum is mijn ik, namelijk ik wil dat krijgen. Terwijl je ook aan Jezus een keer moet kunnen zeggen dat hij groot en goed en liefdevol is.
Je hoort wel eens zeggen, Jezus is enerzijds rechtvaardigheid, maar ook barmhartigheid.
Het christendom bestaat altijd uit paradoxen. Dat wil zeggen, Jezus is terzelfde tijd een man die zegt, je moet de geboden onderhouden. En die langs de andere kant ook zegt, maar als je ze niet hebt onderhouden en je hebt berouw, word je toch nog heilig. Alles is dubbel en hij is God en hij is mens. Hij is rechtvaardig en hij is barmhartig. Hij is individueel, persoonlijk en hij is ook volks met andere mensen. Hij heeft altijd twee dingen tegelijk, omdat hij God en mens is.
En de twee gaan niet tegen elkaar in, want rechtvaardigheid en barmhartigheid lijken wel
tegengesteld. Hij houdt dat in evenwicht. Dat is juist het geheim van het christendom. Dat is dat het altijd twee dingen tegelijk zegt, die niet precies hetzelfde zijn, maar die bij één moeten wonen. Het volstaat niet van rechtvaardig te zijn en de wet te prediken. Je moet dat doen, maar je moet ook de barmhartigheid en de goedheid en de vergiffenis prediken. En wij zeggen dat iedereen die het wil doen zoals Jezus, op een kruis aan zijn twee armen, twee naar weerskanten getrokken, wordt hij bijna verscheurd. Iedere christen die en wet is en vergevingsgezind is, zo'n mens is gekruisigd.
Als ik barmhartigheid hoor, dan denk ik ook aan de biecht. Is dat een belangrijk sacrament? Is dat misschien een beetje onder het stof geraakt?
Dat is een thermometer, de biecht, van de gezondheid van een cultuur. En dus we staan niet ver voor het ogenblik, want de biecht bestaat bijna niet meer. Komt wel meer terug. En vooral bij jonge mensen die de geschiedenis van het zondertjes opzeggen nooit hebben meegemaakt. Maar een samenleving die geen schuldgevoel kan ontwikkelen en zeggen, ik heb misdaan, maar altijd zegt, ja, de dienen heeft dat, is zijn schuld en zo meer, dat is een ongezonde cultuur. We zijn geen goden. En als er dan een cultuur dat niet meer kan zeggen, heb medelijden met barmhartigheid voor mij, want ik heb misdaan en ik herken het, dan zit je in een cultuur die grenzeloos, tomeloos, hoogmoedig is. Mm-hmm. En daar leven we een beetje in.
Ja, maar het is toch wel belangrijk. Het is dat misschien eigenlijk revolutionair, bijna om er terug mee te beginnen. Allee, of om toch terug te promoten.
Maar toch, je ziet het toch gebeuren hoor. Als in de Lourdes en in heiligdommen en zo meer. Het is vooral waar Maria is, dat dat ook weer herneemt. En de mensen zeggen dat ook als ze naar Lourdes geweest zijn, of naar een heiligdom, dat daar iets speciaals in zit. En dat is waar, er zit een zekere vreugde in een communiteit die kan zeggen, ik heb misdaan, vergeef het mij. Er zit een zekere vreugde in. En onze tijd heeft weinig vreugde. Mm-hmm. Je moet perfect zijn, en je kunt het niet zijn, en je bent dus kwaad op jezelf, of je steekt het op een ander.
En Jezus kan dat allemaal vergeven?
Alles.
En de paus vergeven.
De paus zwijgt er niet over. Er is altijd er is geen enkele zonde die God niet meester kan.
Want soms zegt men wel eens van, ja, die katholieken hebben het wel gemakkelijk. Ze begaan een zonde, ze laten het vergeven en alles gaat weer verder.
Ze begaan een zonde, ze hebben berouw. Ja. En niet, ze gaan iets gaan fluisteren in het oor van de priester en ze zijn er vanaf. Want de zonde wordt maar vergeven als er berouw is. En berouw sluit in, ik heb misdaan, ik aanvaard het en ik vraag vergiffenis.
En volgt er dan een zekere genade ook na de biecht?
De biechtgenade.
En wat houdt dat in? Krijgen we dan hulp?
Kracht krijgen om niet meer te vallen, om beter te leven. Mm-hmm. Om eerlijker te zijn, zo met zichzelf en met God en met de mensen. Mm-hmm. Over de biecht kunt je nog een uur...
Ja, zeker. Ja. Daarom nog een ander sacrament waar ik het ook eventjes wou over hebben. Dat is het huwelijk. Tegenwoordig ziet men dat dat misschien wat gemakkelijk wordt toegekend of te snel.
Dat is voor mij een probleem.
Zitten we daar een beetje tussen de vraag van, moeten we daar niet beter vorming geven?
Dat is zonneklaar voor mij. Dat er vele mensen trouwen, maar weten niet goed wat dat ze doen. En dan later, als er iets komt van te willen uit elkaar gaan, kunnen ze niet meer van elkaar af, alhoewel ze misschien elkaar niet hangen. Omdat een huwelijk bij het begin nooit een echt huwelijk geweest is. Omdat ze eigenlijk getrouwd zijn met het idee, zolang als het duurt, blijven we bij elkaar. Als je dat zegt, dan ben je niet geldig getrouwd.
Ja.
En daar is veel werk nog te doen. Dat de mensen die echt voor de kerk trouwen, weten wat ze doen.
Het katholieke huwelijk is onverbreekbaar, zegt men wel. Weten die mensen wel dat als ze voor de kerk trouwen, dat dat inderdaad zo bedoeld is?
Ik denk dat ze te weinig weten. En daarmee zijn verbonden een hele hoop moeilijke dingen en onoplosbare problemen eigenlijk. Je zou het moeten veel beter weten als je trouwt voor de kerk, wat dat juist is. En als je daar niet akkoord mee bent, dan moet je niet voor de kerk komen trouwen.
Hmm. Maar wordt het dikwijls niet aanzien als een soort mooie ceremonie?
Tuurlijk, met een bruidsmars van Mendelssohn en met de bloemen overal en in het wit. Dat heeft niks te maken met sacrament.
Kan men het bijvoorbeeld weigeren? Is dat mogelijk? Zeggen van, ik denk dat je daar niet klaar voor bent om voor de kerk te trouwen? Zou dat kunnen?
Dat moet je zeggen, maar dat wij nooit zeggen dat je het weigert.
Ah ja.
Dat je moet zeggen, weet je wel wat je doet? Dan moet je het ook een keer nadenken. Mm-hmm. Want alles hangt af, denk ik, van de voorbereidingen. Van de, hoe worden ze opgevangen, hoe worden ze bekeken en hoe worden ze duidelijk aangesproken met de ware inhoud van het christelijk huwelijk. En daar zijn we nog volop in het catechumenaat, hoor.
Ja, goed. We gaan er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek en straks voor het laatste deel gaan we verder. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nog altijd te gast bij kardinaal Daneels in Mechelen. We hebben daar straks gesproken over wat is de relatie met Christus. Maar Maria is ook een hele belangrijke persoon in de kerk. Wat betekent Maria voor u eigenlijk? Wie is zij voor u?
Ja, Maria is in haar dat God mens geworden is, dat wel in haar schoot. Verenigt zij dus de Godheid en de mensheid en heeft het leven aan Jezus. Die dezelfde tijd Gods zoon is en dezelfde tijd zoon van de mensen. Maar Maria is eigenlijk diegene die de sfeer en het klimaat schept waarop alles kan gebeuren voor Christus. Zij heeft Jezus in haar schoot ontvangen, dat wil dus zeggen, ze kan de God bij de mensen brengen, want ze heeft het gedaan in haar schoot. En ook, zij is diegene die bij de apostelen gebleven is zonder iets te zeggen, want we hebben geen woord van Maria na de verrijzenis van Jezus, we hebben geen enkel woord daarover, maar Jezus is daar bij de apostelen en ze bidt met hen in afwachting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die is degene die in de harten van de apostelen het vuur blaast om naar buiten te komen en te spreken en te evangeliseren. Maria is dus de moeder van dat gebeuren. Van te beginnen evangeliseren. Ze heeft zelf nergens op de tocht gegaan om te gaan preken. Ze zit daar en ze verwarmt eigenlijk het hart van de apostelen.
Is zij ook een beetje een stille bemiddelaarster misschien?
Ja, een bemiddelaar is een groot woord. Jezus is een bemiddelaar. Ze schept de sfeer waarin geëvangeliseerd kan worden. En dat, met andere woorden, ze brengt niet alleen Jezus voort in haar schoot, maar al de Jezuskinderen ook. Ze is eigenlijk diegene in wiens atmosfeer alles gebeurt. En dus ik kan maar alleen zeggen dat een goede evangelist, een goede prediker, dat hij maar goed is wanneer hij mariaal is. En haar moederschap is niet alleen ik geweest in Nazareth, maar haar moederschap is nog altijd, is overal Nazareth, waar dat Jezus gebracht wordt.
Ze is ook een moeder voor alle priesters dan?
Ze moeder, en vooral voor wij die moeten ook prediken, die apostelen zijn. Maar ook alle andere mensen die dan die apostel zijn, ja, die spreken in met Maria's mond bijna.
Mm-hmm. En hoe kan zij een rol spelen in de evangelisatie eigenlijk? Want dat is een speciale, een eigenaardige
door
relatie.
Door het klimaat te scheppen waardoor de apostel durft spreken en het klimaat bij de toehoorders waardoor ze geraakt worden in hun hart als de apostel heeft gesproken. Zonder iets te zeggen, luidop, zonder iets te doen, alleen door daar te zijn. En door te zeggen aan God, mij geschieden naar uw woord. En door die gehoorzaamheid die zij altijd maar voor het heel haar leven ook heeft beleefd, ontstaat een missionaire kracht die de mensen van hun harten beroert.
Mm-hmm.
Met andere woorden, de apostel die spreekt wel, die heeft een taal en die heeft woorden, die gebruikt woorden, maar Maria die baart. En dat is nog iets anders.
Kan zij ook een brug zijn naar de mensen die nog niet geloven?
Ja, en zelfs tot de zondaars. Ergens is er een uitdrukking dat Maria, hij hebt alle ketterijen overwonnen. Ze heeft nooit een concilie bijgewoond. Ze heeft nooit gesproken daarover. Maar zij kan die diepte van het christendom doorgeven en laten aanvoelen. Mm-hmm. Zoals bij ons, we bij onze eigen moeder zitten, zo, die verstaat alles.
Zekere geborgenheid.
Dat is een zekere geborgenheid. En hij zit in een atmosfeer dat je beter bent dan normaal. En dat is ook zo met de verkondiging. Maria maakt dat de toehoorders beter zijn dan normaal. En hart open is. En de apostel spreekt het woord.
Een van bekende, zal ik maar zeggen, personen die veel over Maria gesproken heeft, is Marie Grignon de Montfort. Heeft hij daar iets specifieks aan bijgebracht over Maria?
Ja, het is een grote man. Is zij kerkleraar? In elk geval is zij die is, zou het moeten worden.
Een zeer mariaal dag.
Ja, alles in Maria doen. Dat is er altijd. Dat is een grote heilige.
Wat is uw favoriete heilige eigenlijk?
Oh, ik heb er meer dan één. Ik hou veel van Johannes, de evangelist. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat het een steun is en een fijnheid en finesse van over Jezus te spreken. En van met hem om te gaan. Augustinus zie ik ook graag.
We hadden eigenlijk gedacht dat u Pater Damiaan ging zeggen.
Nee, Pater Damiaan zie ik graag, maar hij is mij te sterk. Ik kan dat niet uitstaan dat ik lepra heb. En dat ik zou dat niet kunnen. Hij is mij te sterk. Bewonder hem, maar het is te sterk. Maar ik heb er veel eerbied voor en ik hou ervan. Maar ik zie graag Augustinus en ja, Thomas van Aquino, voor de theologen.
U zegt Augustinus. Zijn er bepaalde aspecten van zijn geschriften die nu nog concreet...
Alles wat hij geschreven heeft.
Alles.
Augustinus heeft een manier van spreken met lapidaire dingen. Zo. En het is ook een grote zondaar geweest. Die weet wat berouw is. En die weet van groeien in de genade. En dan theologisch is hij toch ook een fantastische man. He.
Dus als voorbeeld zou je kunnen zeggen voor gewone mensen, zelfs een zondaar kan nog een grote heilige worden.
Ja, ja. De martelaren zie ik ook graag, Stefanus bijvoorbeeld, al die martelaren, Agnes.
Maar die zijn voor ons ver af, omdat, ja, martelaar, wie wil er nu martelaar worden?
Ja, er zijn duizenden martelaren nu in ons zijn er nog nooit zoveel geweest.
Nu in deze eeuw?
In deze eeuw.
Is dat...
Dat is een soort heilige die er maakt is, die opnieuw er is.
En dat vraagt veel gebed waarschijnlijk voor al die mensen die nu vervolgd en onder oorlog zitten.
Dat is verschrikkelijk.
Ja. Wat is uw favoriete stukje uit het evangelie?
Het kerstverhaal. Het evangelie van de kerstnacht. Dat Jezus geboren wordt in een stal. En de drie koningen mogen er bij mij ook nog bij. Alhoewel ze verzekerd er ons bijgezet zijn. Maar en de os en de ezel moeten erbij, want... Maar dat hebben wij zeker erbij gezet. Os en de ezel, wat doen die voor het kindje Jezus? Zichzelf zijn ademen. En ik zou, kan niet zijn, ik zou raden een os of de nezel zijn. maar ik, adem is over mij altijd heel veel zijn.
Ja, ja.
Aanbidding, adem.
En wat is eigenlijk het belang van dat verhaal? Want het komt eigenlijk alleen bij Lucas voor.
Nee, maar dat is ik die kerstdag als grootsfeest. Dat is, omdat alles wat ik meegemaakt heb in mijn leven altijd rond december geweest is.
Ah, ja.
Op het eind van het jaar. En ook ik vind dat dat vertederend is, zo een kind dat daar ligt en dat al God zoon is. En dan natuurlijk heb je het, ja, het kruis, maar dat is een heel andere gevoeligheid. Zo.
Hmm. Een belangrijk aspect waar u wel eens graag over spreekt is kunst. Is kunst een manier om het geloof te verspreiden of te verdiepen? Of,
ja, wat is de kunst rol van is kunst. Het is waardevol ook als ze niet zo tot leiden tot godsdienstigheid, maar kunst raakt altijd iets aan in de mens dat normaal niet aanraakt, het mysterie. En kunst is van de schoonheid. Hé. Wel nu, in onze tijd zijn de wegen naar God niet gemakkelijk om te vinden. Als men zegt aan de mensen, God is de supreme wijsheid en de supreme verstand, dan zeggen ze, ja, maar dat is moeilijk, daar kan ik niet bij, maar dat is... Dat is een poort naar God die moeilijk is open te doen voor onze mensen van nu. En als ze zeggen, ja, maar God is ook de liefde, dus het superieure liefde. Ja, zeggen de mensen, maar ik niet. En ik kan daar ook niet bij iemand die zo goed kan beminnen, dat kan ik niet. En als je zegt, God is ook de supreme schoonheid, dan zeggen ze, ja.
Vroeger werd het wel eens gebruikt als onderricht. Is dat nu ook nog misschien?
Oh ja, dat is voor mij
een preferentiële
manier van over het geloof te spreken. Nee. Maar God waarheid doet twijfelen. God liefde wordt eigenlijk, ja, is onmachtig voor hem. Kan dat niet uit. Maar als God dus als schoonheid, alle wapens vallen neer. Als er voor iets staat dat schoon is, kunt je niet zijn, het is niet schoon. Het heeft u al geroerd van voordat de vraag gesteld geweest is. En daarom zouden veel meer de kunst moeten gebruiken, want we hebben een enorme cultuur van kunst om over het evangelie te spreken. Maar ik zie graag iconen.
Ah ja.
Daar staat er een.
Oh ja, dat is een hele grote.
En iconostase, ja.
Zijn dat al de apostelen?
Dat zijn de apostelen. Nee, beneden zijn het allemaal heiligen. Kerkvaders. En dan heb je scènes uit de Bijbel in die kleine vierkantjes. En helemaal van boven, daar heb je de Maria in het midden en ook de apostelen.
En van waar komt die icoon?
Het is een iconograaf, want men zegt hij schrijft een icoon, hij schildert dat niet. Een iconograaf is Noëlle Adams, een gehuwde vrouw. En die heeft daar 3 jaar aan gewerkt.
Ik zou u dan als laatste nog willen vragen, hebt u een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ik denk dat moesten we de kerkelijke feesten, de cyclus van kerstmis tot en met Allerheiligen en het einde van de tijd, moesten we dat veel meer mediteren en in ons opnemen, we zouden heel andere mensen zijn. We moeten kerstmensen zijn, paasmensen zijn, pinkstermensen zijn en dan Allerheiligen. Want de liturgie is een enorme middel om christelijk te worden. En we hebben dat en we doen er niet veel meer.
Goed, alleszins, en de kardinaal, heel hartelijk bedankt voor dit zeer boeiende en interessante gesprek. En wens u eigenlijk nog heel veel vreugde toe. Alleszins, heel erg bedankt.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heeft u kunnen luisteren naar een speciale uitzending van het programma In Gesprek met een Priester. In deze uitzending waren we in gesprek met kardinaal Daniels, die op 14 maart 2019 gestorven is te Mechelen.
Amen.